Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 308 en wij lezen het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 11, Wijsheid, hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 8 tot en met 10. Hiervoor gebruiken wij de Willibrord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook beluisteren op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij zijn stilaan het einde aan het naderen van onze tijdsperiode Maccabeese opstand. En daarmee ook het einde van het Oude Testament. Wij moeten vandaag meegerekend nog 5 dagen lezen uit het Oude Testament, of beter gezegd, wij mogen deze dag inbegrepen nog 5 dagen lezen uit het Oude Testament en dan hebben wij het volledige Oude Testament gelezen. Dan is het daarna tijd voor het Evangelie volgens de heilige Lucas. Daarmee hebben wij dan ook alle 4 de evangeliën gelezen. En dan is het tijd voor de tijdsperiode de kerk, waar wij het boek Handelingen zullen lezen, Handelingen van de Apostelen, en de verschillende brieven die het Nieuwe Testament rijk is. En niet alleen de brieven, maar natuurlijk eindigen wij met het boek Apocalyps. Beste luisteraars, vandaag is het nog tijd voor de Maccabeese opstand. Zoals altijd gaan wij eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, omdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Het tweede boek Maccabeën, hoofdstuk 11. Eerste veldtocht van Lysias. Lysias, de voogd en bloedverwant van de koning, die met het bestuur van het rijk belast was, was zeer ontstemd over het verloop van de gebeurtenissen in Judea. Hij bracht ongeveer 80.000 man voetvolk en heel zijn ruiterij bijeen en trok, heel kort na wat hierboven verteld is, op tegen de Joden, met de bedoeling om van Jeruzalem een Griekse stad te maken en om de tempel op dezelfde wijze als de heiligdommen van de andere naties te belasten en het hoge priesterschap jaarlijks te verkopen aan de meest biedende. Daarbij hield hij volstrekt geen rekening met de macht van God, maar had hij het volste vertrouwen in zijn 1000 ruiters en zijn 80 olifanten. Hij viel Judea binnen, trok naar Betsuur, een versterkte plaats, ongeveer 5 stadien van Jeruzalem verwijderd, en belegerde het. Toen de groep van de Maccabeer vernam dat Lysias de vestingen had belegerd, smeekte zij tezamen met het volk met zuchten en tranen de Heer, dat hij zijn goede engel zou zenden om Israël te redden. Daarop greep de Maccabeer als eerste naar de wapens en spoorde de anderen aan, om met hem het gevaar te trotseren en hun broeders te helpen. Vol moed braken ze samen op. Ze waren nog niet ver van Jeruzalem, toen ze een in het wit geklede ruiter zagen, die met een gouden zwaard en schild zwaaide en zich aan hun hoofd stelde. Eenstemmig prezen ze toen de barmhartige God. Ze voelden zich zo sterk dat ze in staat waren om niet alleen mensen, maar ook de wildste dieren neer te slaan en ijzeren muren omver te lopen. In slagorde trokken ze op, vergezeld van de hemelse bondgenoot, die de barmhartigheid van de Heer hun had gegeven. Als leeuwen stormden ze op de vijand af, sloegen 11.000 man voetvolk en 1.600 ruiters neer en dreven de overigen op de vlucht. Het merendeel van degenen die zich wisten te redden, was gewond en naakt. Ook Lysias zelf vluchtte in schande weg om zich te kunnen redden. Maar Lysias was geen onverstandig man. Hij dacht na over de nederlaag die hij geleden had en begreep dat de Hebreeën onoverwinnelijk waren, omdat de machtige God hun bondgenoot was. Hij stuurde dus afgezanten om ze over te halen om vrede met hen te sluiten en beloofde dat hij elke billijke voorwaarde zou aanvaarden. Met dat doel zou hij ook druk uitoefenen op de koning om hun vriend te worden. De Maccabeer stemde met alle voorstellen van Lysias in, omdat hij dacht dat dat in hun belang was. Van zijn kant willigde de koning alle Joodse eisen in, die de Maccabeer schriftelijk aan Lysias had voorgelegd. De brief van Lysias aan de Judeërs luidde als volgt. Lysias aan de Joodse gemeenschap. Heil. Uw afgevaardigden, Johannes en Absalom, hebben het door u ondertekende stuk aan mij overhandigd en mij verzocht de dingen die erin vermeld worden toe te staan. De punten waarvan de koning op de hoogte gebracht moest worden, heb ik hem meegedeeld en wat aanvaardbaar was, heeft hij ingewilligd. Als u volhardt in uw welwillende houding met betrekking tot de belangen van het Rijk, zal ik ook in de toekomst mijn best doen om uw welzijn te bevorderen. Zowel aan uw afgevaardigden als aan de mijne heb ik opdracht gegeven om alles punt voor punt met u te bespreken. Vaarwel. In het jaar 148, de 24ste dag van de maand Dioscorinthios. De brief van de koning luidde als volgt. Koning Antiochus aan zijn broeder Lysias. Heil. Het is mijn wil dat alle onderdanen zich ongestoord aan hun belangen kunnen wijden. Nadat mijn vader onder de goden is opgenomen, hebben wij vernomen dat de Judeërs er niet in toestemmen tot de Griekse zeden over te gaan, zoals mijn vader dat van hen gevraagd heeft, maar dat zij aan hun eigen levenswijze de voorkeur geven en daarom om de erkenning van hun wet verzoeken. Omdat het ons verlangen is dat ook deze natie ongestoord zijn leven kan leiden, bepalen wij dat de tempel aan hen wordt teruggegeven en dat zij hun leven kunnen inrichten volgens de zeden van hun voorvaderen. U doet er dus goed aan hun dit te laten weten en hun de hand te reiken. Na kennisneming van ons besluit zullen ze zich weer vol goede moed en met plezier wijden aan de behartiging van hun eigen belangen. De brief van de koning aan het volk luidde als volgt. koning Antiochus, aan de raad van de oudsten en de overige Judeërs. Heil! Als het u goed gaat, zijn onze wensen vervuld. Wij zijn zelf goed gezond. Menelaus heeft ons in kennis gesteld van uw verlangen om u weer aan uw eigen belangen te wijden. Daarom krijgen zij die voor de 30e Xanticus naar hun huis terugkeren, de verzekering dat de Joden hun eigen spijswetten en voorschriften mogen volgen zoals vroeger. Geen van hen zal op welke manier dan ook worden lastiggevallen vanwege zijn vroegere tekortkomingen. Tegelijkertijd zend ik Menelaus naar u toe, die u zal geruststellen. Vaarwel. In het jaar 148, de 15e dag van de maand Xanticus. Ook de Romeinen stuurden naar de Joden een brief met de volgende inhoud. Quintus, Memmius en Titus Manius, gezanten van de Romeinen en het volk van de Judeërs, heil. We gaan akkoord met hetgeen Lysias, de bloedverwant van de koning, u heeft toegestaan. Maar u moet nader overleg plegen over de zaken die hij gemeend heeft aan de koning te moeten voorleggen, en ons daarvan onmiddellijk in kennis stellen. Dan kunnen wij op passende wijze voor uw belangen opkomen, want we zijn op weg naar Antiochië. Zend daarom met spoed enkele personen om ons van uw zienswijze op de hoogte te stellen. Gezondheid. In het jaar 148, de 25e dag van de maand Xanticus. Wijsheid hoofdstuk 11. Zij liet hun ondernemingen slagen door de hand van een heilige profeet. Ze trokken door een onbewoonde woestijn en sloegen op onbetreden plaatsen hun tenten op. Ze trotseerden hun vijanden en weerden de aanvallers af. Toen ze dorst kregen, riepen zij u aan, en uit een steile rots werd hun water gegeven, en verkwikking voor hun dorst uit de harde steen. Want door datgene waardoor hun vijanden gestraft werden, werd hun steun gegeven in hun nood. In plaats van het water uit de altijd stromende rivier, die troebel was door walgelijk bloed, als straf voor het bevel tot de kindermoord, hebt u aan hen onverhoopt water in overvloed gegeven, en hebt u, door die dorst van toen, laten zien hoe u hun tegenstanders hebt gestraft. Want toen zij op de proef werden gesteld, het was slechts een terechtwijzing in barmhartigheid, begrepen zij de foltering van de goddelozen, toen die in toren veroordeeld werden. Voor hen zelf immers was u als een vader, die hen op de proef stelde en terecht wees. Maar voor die anderen was u als een onverbiddelijke koning, die hen aan een verhoor onderwierp en vonniste. Zowel afwezig als aanwezig werden zij evenzeer gekweld, want zij werden getroffen door een dubbel leed en moesten jammeren bij de herinnering aan het verleden. Want toen zij hoorden dat aan die anderen steun werd gegeven door wat hun eigen straffen waren geweest, voelden zij de aanwezigheid van de Heer. Want naar diegene die zij spottend hadden afgewezen, omdat hij eens te wondeling was gelegd, hebben ze aan het einde van de gebeurtenissen met bewondering opgezien. Met hun eigen dorst was het niet zo gegaan als met die van de rechtvaardigen. Bestraffing van dierenvereerders. Vanwege de onzinnige redeneringen van hun ongerechtigheid, waardoor zij zich lieten misleiden, en waardoor zij redeloze reptielen en waardeloze beesten vereerden, hebt u als straf een menigte reddeloze dieren op hen afgezonden. Zo moesten zij begrijpen dat een mens gestraft wordt door datgene waardoor hij zondigt. uw alvermogende hand, die uit vormeloze stof de wereld heeft geschapen, was immers niet onmachtig om een menigte beren of drieste leeuwen op hen los te laten, of nieuw geschapen van woede vervulde, ongekende dieren, die ofwel een vurige adem uitbliezen, of een sissende damp verspreiden, of uit hun ogen vreselijke vonken schoten. Dieren waarvan niet alleen het geweld hen kon ombrengen, maar van wie zelfs de angstaanjagende aanblik hen kon doden. Maar ook zonder dat alles hadden zij door één ademstoot geveld kunnen worden, achtervolgd door de gerechtigheid en door de adem van uw macht uiteengeslagen. Maar u hebt alles naar maat en getal en gewicht geordend. Gods macht en liefde. Het is voor u altijd mogelijk uw macht te ontplooien. En wie zal de kracht van uw arm weerstaan? Want de hele wereld is voor u als de kleinigheid die de weegschaal laat doorslaan. En als een dauwdruppel die in de ochtendschemering op de aarde valt. Maar u ontfermt zich over iedereen, omdat u alles kunt, en u telt de zonden van de mensen niet, om hen tot inkeer te laten komen. Want alles wat bestaat hebt u lief, en u verafschuwt niets van wat u gemaakt hebt. Als u iets zou haten, zou u het niet geschapen hebben. En hoe zou iets in stand zijn gebleven, als u het niet wilde? Of hoe zou iets bewaard zijn, dat niet door u was geroepen? U spaart echter alles, omdat het van u is. U Heer, die alles wat leeft, bemint. Hoofdstuk 12. Uw onvergankelijke geest is in alles. Daarom straft u slechts gaandeweg degenen die zondigen. U wijst hen terecht door hen te laten zien waarin zij zondigen, zodat zij, uit hun slechtheid bevrijd, in u, Heer, geloven. Bestraffing van Kanaan. Ook de oude bewoners van uw heilige land hebt u gehaat vanwege hun verfoeilijke praktijken. Het werken met tovermiddelen en de goddeloze ceremonies. Die onbarmhartige kindermoordenaars. Die ingewandeters van maaltijden van mensenvlees en mensenbloed. Die ingewijden uit een stoet van uitzinnigen. U hebt de ouders die hulpeloze wezentjes doden, door de hand van onze vaderen willen verdelgen, zodat het land dat u bovenal dierbaar is, een waardige bevolking zal krijgen, de zonen van God. Maar ook die oude bewoners hebt u gespaard, omdat het mensen waren. Als voorlopers van uw leger hebt u wespen gestuurd, die hen slechts langzaam te gronde moesten richten. Toch was u niet onmachtig om de goddelozen in een open veldslag aan de rechtvaardigen te onderwerpen, of hen door vreeswekkende dieren of door een streng bevel ineens te doden. Maar door hen langzamerhand te straffen, hebt u hun gelegenheid tot inkeer gegeven. Ook al was het u niet onbekend dat hun oorsprong slecht was, en hun slechtheid ingeboren, en dat hun gedachten in geen eeuwigheid zouden veranderen, omdat het vanaf het begin een vervloekte stam was. Het was ook niet uit angst voor de een of ander dat u hun zonden ongestraft liet. Wie immers zal zeggen, wat hebt u gedaan? Of wie zal zich verzetten tegen uw vonnis? Wie zal u aanklagen wegens de ondergang van volken die u zelf geschapen hebt? Of wie zal er voor u gaan staan om onrechtvaardige mensen vrij te pleiten? Buiten u is er immers geen God die zorg draagt voor iedereen, zodat u zou moeten bewijzen dat u niet onrechtvaardig gevonnist hebt. Gods kracht. Ook is er geen koning of heerser die u kan trotseren wanneer u iemand gestraft hebt. Omdat u rechtvaardig bent, bestuurt u alles rechtvaardig. Iemand veroordelen die geen straf verdient, acht u onverenigbaar met uw macht. Want uw kracht is de bron van de gerechtigheid, en uw heerschappij over iedereen maakt dat u iedereen spaart. Waar niet wordt geloofd in de volkomenheid van uw macht, daar toont u uw kracht. En bij degenen die haar kennen, beschaamt u de vermetelheid. U hebt de heerschappij over de kracht. U oordeelt met zachtheid en regeert met grote mildheid over ons. Want wanneer u maar wilt, staat de macht tot uw dienst. Gods les, gelegenheid tot inkeer. Door zo te doen hebt u uw volk geleerd dat de rechtvaardige menslievend moet zijn, en hebt u uw zonen goede hoop gegeven dat u gelegenheid tot inkeer geeft waar gezondigd wordt. Want als u de vijanden van uw zonen, degenen die de dood verdienden, zo behoedzaam en gematigd gestraft hebt, door hun tijd en ruimte te geven om zich van hun slechtheid af te wenden, dan hebt u behoedzaam geoordeeld over de zonen van de vaderen aan wie u eden schonk, en verbonden vol goede beloften. Terwijl u ons discipline bijbrengt, geeft u onze vijanden duizenden geeselslagen, zodat wij uw goedheid gedenken als wij oordelen. Maar als wij geoordeeld worden, hopen wij op barmhartigheid. Conclusie over de bestraffing. Daarom hebt u ook degenen die in verdwazing en ongerechtigheid leefden, door hun eigen gruwelijkheden gekweld. Want zij waren verder afgedwaald dan de gewone dwaalwegen, door onder de afzichtelijke dieren de meest verachtelijke als goden te beschouwen, misleid als kinderen zonder verstand. Daarom hebt u hun, als kinderen die geen reden verstaan, een straf gezonden die hen bespottelijk maakte. Zij echter, die zich niet lieten waarschuwen door de spot van die berisping, zullen een straf ondergaan die God waardig is. Geplaagd door de wezens waarvan ze te lijden hadden, gestraft door de wezens die ze als goden beschouwden, zagen zij hem van wie zij zo lang niet wilden weten, en begrijpen dat hij de ware God is. Daarom trof hen ook de allerzwaarste straf. Spreuken hoofdstuk 25, versen 8 tot en met 10. Wat je ogen hebben gezien, breng dat niet overhaast ter sprake bij een ruzie. Wat moet je uiteindelijk doen als je naaste je te schande maakt? Vecht je zaak uit met je naaste, maar verraad het geheim van een ander niet. Als iemand dat hoort, zou hij je te schande maken, en je slechte naam zou niet meer verdwijnen. Welkom terug, beste luisteraars in Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 308 en we hebben zo net gelezen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 11, Wijsheid hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 8 tot en met 10. Dan lezen wij nog een citaat van Rabanus Maurus. Wat die rots, waaruit de Israëlieten dronken, betekende, wordt door Paulus bevestigd met deze woorden. Zij dronken uit een geestelijke rots die hen vergezelde, en die rots was Christus. Deze rots, geraakt door het hout van het kruis en aangekondigd door de geesten, dat wil zeggen door de geschriften, van de profeten, stortte het levende water uit dat alle uitverkorenen vervult, hen herstelt en voor eeuwig verzadigt. Om deze reden zegt de waarheid: wie dorst heeft, laat hij tot mij komen en drinken, en rivieren van levend water zullen uit zijn hart vloeien. En elders, wie van het water drinkt dat ik hem zal geven, het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron van water worden, dat opwelt tot in het eeuwige leven. Deze rots wordt ook de Allerhoogste genoemd, omdat zij de immense genade van de Heer bevat, en ook harde rots, omdat zij stevig en stabiel is. En wie wijs is, bouwt zijn huis daarop, zodat geen storm het kan doen wankelen. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 308 van ons leesjaar af. Morgen staan wij weer paraat voor dag 309, en dan lezen wij samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 12, Wijsheid hoofdstukken 13 en 14, en Spreuken hoofdstuk 25, versen 11 tot en met 14. Hartelijk bedankt om ook vandaag weer met ons mee te lezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.